We zijn er in Genesis 42, waar staat: toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: waarom ziet gij op elkander? Voort zeide hij: ziet, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jacobs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen om te kopen onder degene die daar kwamen, want de honger was in het land Canaan. Jozef nu was regent over het land. Hij verkocht aan al het volk des lands en Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd tegen hen en sprak hard met hen. En zeide door hen, van waar komt gij? En zij zeiden, uit het land Canaan, om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had, en hij zeide tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden tot hem, nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen, wij zijn vroom, uw knechten zijn geen verspieders. En hij zeide tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. En ze zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eenmans zonen in het land Canaan. En zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet meer. Toen zeide Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden. Zo waarlijk als Farao leeft, indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zend één uit u, die uw broeder halen, maar wees gij die de gevangen, en uw woorden zullen beproefd worden, of de waarheid bij u zij. En indien niet, zo waarlijk als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God, zo gij vroom zijt, zo zij één uw broederen gebonden in het huis uw bewaring, en gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden, en gij zult niet sterven. En zij deden al zo. Toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen, toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoort het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, en ieder in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo. En ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd, daartoe ook ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En ze kwamen in het land Canaan tot Jacob hun vader en ze gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Canaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij die de vroom zijt. Laat één uw broederen bij mij en neem voor de honger uw huizen en trek heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zal ik weten dat gij geen verspieder zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden ziet, zo had er ieder de bundel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun scheld, zij en hun vader, en ze waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen, Jozef is er niet en Simeon is er niet, nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg die gij zult gaan, zo zult gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Tot zover dit lange verhaal, zoals ik al zei. Het wordt inderdaad uitgebreid verteld. Dat komt onder andere, laat ik het anders zeggen, dat heeft mede tot gevolg dat deze geschiedenis inderdaad nogal wat emoties oproept. In vele gevallen wordt een Bijbelse geschiedenis maar kort verteld, omdat het alleen maar gaat om de feiten dan. Maar als het zo uitgebreid vermeld wordt, betekent het dat het een geschiedenis is met gewicht, een belangrijke betekenis in elk geval. En daarom worden wij geacht er ook lang bij stil te staan, want dat is uiteraard de bedoeling van zo'n uitgebreide beschrijving. Het is namelijk moeilijk om de geschiedenis te begrijpen, mede omdat die zo uitgebreid verteld wordt, en mede omdat de dingen natuurlijk rechtstreeks samenhangen met toekomstige gebeurtenissen. Het zal duidelijk zijn dat in de rest van deze geschiedenissen van Jozef, en dus eigenlijk in heel de rest van het boek Genesis, want daar komt het in de praktijk op neer, dat daar op een of andere wijze profetieën naar voren gebracht worden, en met name dan de profetieën die dan vervuld zouden moeten worden op een of andere wijze onder het nieuwe verbond, in verband met de openbaring, moet ik eigenlijk zeggen, van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En het wordt dan uitgebeeld aan de hand van de geschiedenis van Jozef, die dan inmiddels, vanaf dit hoofdstuk in elk geval, tot regent, heet het in dit hoofdstuk, tot regent van Egypte gemaakt is. En dat betekent dan dat Jozef officieel tot, laten we zeggen, koning is aangesteld. En voor zover Jozef een type is van de Heer Jezus, betekent dat we hier te maken hebben met inderdaad het koninkrijk van de Heer Jezus zelf, het koninkrijk van de Christus, zoals dat in de toekomst ook zal openbaar worden. Dat leidt geen enkele twijfel, en we kunnen dat makkelijk ontlenen ook aan de geschiedenis, voor zover die nu verteld is. De vorige keer hebben we stilgestaan bij die dromen van de farao, die dan door Jozef verklaard worden, en de betekenis daarvan ligt bepaald voor de hand. Namelijk dat die twee dromen op een of andere wijze uitdrukking geven aan een van de belangrijkste perioden uit de geschiedenis van Israël, namelijk de laatste, de 70ste week van Daniël. De geschiedenis van een ongelovig Israël nog, zoals die nog in de toekomst zich zal afspelen, en die zal moeten leiden tot de bekering van uiteindelijk heel het volk. Ik zeg uiteindelijk heel het volk, want het is toch niet zo dat die 70ste week van Daniël meteen leidt tot de totale bekering van het totale Israël. Maar het leidt in ieder geval tot het begin daarvan, en daar gaat het maar om. Ik heb vorige keer even dat schemaatje op bord geschreven, zoals ik dat wel eens vaker doe en ook al gedaan heb op deze plaats. Het einde namelijk van de vierde bedeling vind ik hier uitgedrukt in de dood en opstanding van Christus. Waarna we terechtkomen in onze tegenwoordige bedeling. Die geef ik meestal weer door een stippenlijn, omdat in feite natuurlijk de tegenwoordige bedeling niet zozeer een aardse aangelegenheid is, maar veel meer een hemelse aangelegenheid. Maar hoe dat ook zij, onze tegenwoordige bedeling eindigt in elk geval in de, wat we dan noemen, de opname van de gemeente. Dat is al de standaard uitdrukking daarvoor. Men zou eigenlijk moeten zeggen de wegrukking van de gemeente. In andere talen, voor zover ik die ken, zijn er niet veel natuurlijk, maar voor zover ik andere talen ken, wordt het eigenlijk zo genoemd, de wegrukking, en die entrückung is het. Die entrückung. Die Duitsers die praten toch maar vreemd, vind ik eigenlijk. Hè? De Engelsen zeggen zelfs die rapture, en dat is helemaal een woord met nogal wat geweld daarin, de rapture. Maar in elk geval is het zo dat de gemeente wordt weggerukt tot God en zijn troon, want zo wordt het dan vermeld, in ieder geval in Openbaring 12. Maar hoe dat ook zij, na de opname van de gemeente krijgen we van doen met een periode van 7 jaar, ik teken het uiteraard niet op chronologische schaal, want dat is helemaal niet te doen, een periode van 7 jaar, verdeeld in 3,5 en nog eens 3,5, een periode die zou moeten leiden tot de bekering van Israël. En zoals de tegenwoordige bedeling eindigt met voltooien, moet ik eigenlijk zeggen, van de gemeente. Zo is het zo dat de zevende week van Daniel eindigt met de voltooiing van Israël. Niet in de zin dat Israël daar compleet tot bekering gekomen is, maar wel in de zin van dat daar een einde gemaakt wordt aan de geschiedenis van het ongelovige volk. Vanaf dat moment namelijk heet het een gelovig volk. Ondanks het feit dat een deel van het volk dan nog echt niet tot geloof gekomen is. Dat komt pas in de toekomst. Maar waar het om gaat is dat op dat tijdstip aan het einde van de 70ste week, volgens Daniel 9 vers 27, dus de profetie die over die 70 weken spreekt, dat volgens Daniel 9 vers 27 en eigenlijk nog meer volgens vers 24 van Daniel 9, die 70ste week zou moeten leiden tot officiële bekering van de Joodse natie. Of wat er van over is, dat is niet veel, maar daarom kan het ook makkelijk gebeuren. En daar gaat het om. Een minderheid in elk geval. Daarna volgt er een periode van nog 33 jaar, die zou moeten leiden tot bekering van niet alleen officieel Israël, maar zelfs van alle volkeren. Waarna Satan gebonden wordt en een periode van 1000 jaar begint. Waarin Satan gebonden is, maar waar aan de andere kant het koninkrijk van Christus definitief over de aarde gevestigd is. En dat blijft ook zo, ondanks dat er na de 1000 jaren nog sprake is van rebellie daartegen, maar het doet nou verder niks ter zake. Maar de belangrijkste periode waarover de profetieën dan spreken, is deze periode van totaal 40 jaar, verdeeld in 7 en 33, is een periode die wordt aangeduid als de bedeling van de volheid der tijden, wat een lange uitdrukking is. En een van de andere aanduidingen is die van, en dan geef ik de Nederlandse uitdrukking, de toekomst, parousia in het Grieks, een term die ook wel eens helemaal niet vertaald wordt, omdat de vertaling met toekomst eigenlijk ook niet zo fraai is, maar de toekomst, nou laat ik maar zeggen des heren, meestal is het trouwens de toekomst van de zoon des mensen, doet er niet toe, maar het is dezelfde periode die daarmee aangeduid wordt, namelijk parousia, en het woord zegt het eigenlijk al, parousia betekent presentie en dus aanwezigheid. Dus gewoon ons woord presentie, voor zover dat een Nederlands woord is dan. De aanwezigheid van de Heer, of de aanwezigheid van de Zoon des Mensen, nadat hij eerst verborgen geweest is. En als je dat erbij bedenkt, dat hij eerst verborgen geweest is, dan wordt die uitdrukking aanwezigheid van de Zoon des Mensen ineens weer wat rijker aan betekenis. En daarmee wint ook de uitdrukking toekomst des Heren aan betekenis, omdat het dan inderdaad niet alleen toekomst is, maar omdat het dan inderdaad ook wederkomst is. Hij is namelijk weg geweest. En dat geeft dan een gewicht mee aan deze uitdrukking. Er zijn er nog een paar uitdrukkingen die daarmee verband houden, zoals daar zijn de komst van de dag des Heren en ook de uitdrukking de dag des toorns of de dag der benauwdheid van Jacob eventueel. Dat zijn uitdrukkingen die die periode niet helemaal dekken, maar wel voor het grootste gedeelte. Nou goed, wat we nou gezien hebben, is dat deze hele periode ook tot uitdrukking komt in de geschiedenis van Jozef. Dat hebben we gezien met name het voorgaande hoofdstuk, waarin sprake is van 7 vette jaren en 7 magere jaren. En terwijl dat verteld wordt er gezegd dat Jozef bij de aanvang van die 7 vette jaren 30 jaar oud is. Dat staat in vers 46 van Genesis 41. En dan kun je dus even mee uitrekenen. Als hij 30 jaar oud is bij het aanbreken van die 7 vette jaren, dan is hij dus 44 bij, als de magere jaren voorbij zijn. En aangezien er eveneens tot 2 maal toe aan het eind van Genesis staat dat hij 110 jaar oud werd, betekent het dus dat daartussenin in de geschiedenis van Jozef nog 66 jaar verliepen. En dat betekent dan dat je daarmee precies de verhoudingen van de bedeling van de volheid der tijden weergegeven krijgt, alleen met dubbele cijfers. Maar let dan op dat de 7 vette jaren 2 maal genoemd worden, in de droom van die koeien en in de droom van de aren. De 7 magere jaren worden ook 2 maal genoemd, in verband met de koeien. en de aarde. En de 66 jaren worden ook tweemaal genoemd, omdat inderdaad aan het eind van Genesis inderdaad twee keer achter elkaar staat dat hij 110 jaar oud werd. En dat wijst er inderdaad op, maar er zijn meer schriftplaatsen die dat bevestigen. Het wijst er inderdaad op dat we in de geschiedenis van Jozef inderdaad met dubbele cijfers te maken krijgen. Aan de ene kant ligt dat aan Jozef, aan de andere kant ligt dat ook aan Egypte trouwens. Maar daar gaat het verder niet om. Maar bij Jozef hebben we altijd met dubbele dingen te maken, omdat Jozef nou eenmaal staat voor het dubbele deel. Dat wil zeggen, Jozef staat voor het eerste geboorterecht en daarmee het dubbele deel. En het noemen van de dubbele cijfers bevestigt ons in elk geval deze gedachte. Waar het dan om gaat, is dat inderdaad de 7 jaren van overvloed overeenkomen met de eerste 3,5 jaar van de 7e week van Daniël. En de 7 magere jaren komen overeen met de tweede helft van de 7e week van Daniël. In elk geval. Dat overeenkomt, dat blijkt ook uit wat over die 7e week van Daniël vermeld staat. Ik moet erbij zeggen, er staat niet zo erg veel over in de Bijbel. Althans niet in het algemeen, maar wat we er wel over vinden is dat in Daniël 9 vers 27 gezegd wordt dat die 70ste week begint met het sluiten van een verbond wat kennelijk tot vrede zou moeten leiden. Ik zou trouwens niet weten waar een verbond anders toe zou moeten leiden, tot oorlog. Dat is geen verbond. Dus zal het inderdaad om vrede gaan. Dat wil zeggen, er wordt een verbond gesloten tussen de Joodse staat en de vijand van dat moment. Laat ik maar gewoon zeggen dat ik denk dat dat de Palestijnen zijn, ongeacht de positie van de Palestijnen zelf dan. Want of de Palestijn, waarover we dan spreken, de leider der Palestijnen, dan al macht heeft over de Arabische wereld in het algemeen, dat is officieel. Dat is nog maar de vraag, dat weet ik ook niet. Ik denk het niet, maar in ieder geval, de Joodse staat sluit een verbond met de Palestijnen en dan is het eindelijk shalom, iets waar zeker de Joodse staat al jaren naar uitziet. Maar dat het zo is, dat komt ook overeen met de profetieën uit Jesaja, waar in het verleden de tweestammenrijk een verbond sloot met de tegenstander, eigenlijk met Assur was het in die dagen, met de Assyriër. Ze sloten een verbond mee, op grond waarvan zij dan vrede zouden hebben. Dat leidde ook tot enigszins tot resultaat, alleen op de lange termijn niet. Maar men had in ieder geval vrede, alleen wordt het genoemd een verbond met de dood. In Jesaja 28 bijvoorbeeld. Nou goed, vrede in elk geval. Terwijl hetzelfde Daniël 9 vers 27 zegt dat in het midden van de 7e week dat verbond kennelijk verbroken zou worden. En dat betekent dan dat als dan een verbond wat vrede zou moeten inhouden verbroken wordt, dat het dan met de vrede weer gedaan is. Dat er dan dus oorlog of strijd in het algemeen is. En het zou ook moeten leiden tot uiteindelijk de verwoesting van de stad Jeruzalem. Iets wat er daar overigens niet bij staat in Daniël 9. Maar wat nou eenmaal wel in andere profetieën daarover verteld wordt. Samen vallen die dingen weer te lezen in 1 Thessalonicenzen 5. Waarover Israël, of althans het Joodse volk gezegd wordt, die overstaat. Wanneer zij zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En in dat verband wordt gesproken over het aanbreken van de dag des Heren. En dat past dus precies in die 7e week van Daniël. Want vrede is er eerst in de eerste 3,5 jaar, dan spreek ik over de overvloed, zoals het hier in Genesis wordt uitgedrukt. Dan wordt er gesproken over een haastig verderf dat er zal overkomen. En daarna zou de dag des Heren aanbreken, dat klopt precies. Want wat, in ieder geval wat Israël betreft, breekt de dag des Heren officieel aan het einde van de 7e week van Daniël. De datum is daar niet precies voor te geven, doet er ook niet zoveel toe. Maar niettemin, als de schriftplaatsen over de dag des Heren naast elkaar leggen, dan zou je meteen deze conclusie moeten trekken. Dat is helemaal niet twijfelachtig. Hoe dat ook zij, de perioden die we dan in deze geschiedenis vinden passen precies in die toekomstige bedeling van 40 jaar verdeeld in 7 en 33. Dat ik dat nou allemaal weer even aanhaal is aan de ene kant voor de oefening. Aan de andere kant zitten we met een klein probleem. Dat is namelijk dat Jozef koning of onderkoning van Egypte wordt, dat wil zeggen verhoogd wordt. Ik zou het bijna zeggen uitermate verhoogd wordt tot aan de rechterhand van Farao. Nou ja, goed. Dat gebeurt op een tijdstip wat overeenkomt met het begin van de 70e week van Daniël. En dat is een beetje vreemd, omdat wanneer we de parallel trekken met de Heer Jezus, met de Messias, dan is het zo dat hij of uitermate verhoogd werd aan het begin van onze bedeling, hier dus, dat is 1993 jaar of 360 dagen eerder, of als we uitgaan van Israël, dan wordt hij uitermate verhoogd, dat wil zeggen, dan verschijnt hij om zijn koninkrijk op te richten op zijn vroegst, want het is het nog twijfelachtig, maar op zijn vroegst aan het einde van de 70e week van Daniël. Aan het einde van de 70e week van Daniël. Terwijl Jozef, typologisch gezien, verhoogd wordt aan het begin van de 70e week van Daniël. En daar zit een inconsequentie in, uiteraard. Waarna je nog kunt zeggen, nou ja, dan slaat die gebeurtenis op de opname van de gemeente. Maar het punt is dat zolang we deze geschiedenis puur op de Heer Jezus voor toepassing brengen, dan klopt het niet, want ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt de Heer geen koning over de wereld, over de volkeren, over Israël of wat dan ook. Er verandert zelfs niks. Zodat er weinig anders op zit dan vast te stellen dat die geschiedenis niet zozeer gaat over de Heer Jezus zelf, hoewel dat zo is natuurlijk, gaat over de Heer. Maar in het bijzonder gaat het ook over de gemeente. Dat wil zeggen dat Jozef eigenlijk niet maar de uitbeelding is van de Heer Jezus, maar de uitbeelding is van de Christus in de zin van hoofd en lichaam, wat men dan technisch gesproken de mystieke Christus noemt. Het gaat namelijk over de gehele gemeente. En dan klopt het wel, want de gemeente wordt inderdaad verhoogd ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En vanaf dat moment deelt de gemeente ook praktisch, en daar gaat het om, vanaf dat moment deelt de gemeente ook praktisch in de verhoogde positie van de Heer Jezus Christus, aan wie al gegeven is alle macht in hemel en op aarde ter gelegenheid van zijn opstanding en hemelvaart. Zodat als Jozef hier verhoogd wordt en bestuur krijgt over in ieder geval Egypte en daarmee nog een beetje meer, want dat blijkt uit de rest van de geschiedenis, dan kan het moeilijk anders dan dat Jozef daarmee een type is van de Heer Jezus en inclusief de gemeente. En dat ligt natuurlijk ook voor de hand, want als het alleen zou gaan over de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus straks op aarde, dan lag het voor de hand dat de hoofdrolspeler uit deze geschiedenis niet Jozef zou heten, maar Juda. Zou toch Juda moeten zijn dan? De Heer is de erfgenaam van het huis van David, dat is de stam van Juda. Scepter zou van Juda niet wijken, enzovoort. Nou, dat is een paar hoofdstukken verder, dus daar zullen we het nog niet over hebben. Maar zo zit dat. Dat wil zeggen, het blijft natuurlijk correct om te spreken over Jozef als een type van de Heer Jezus. Dat is zonder meer waar, maar neem niet weg dat hij in het bijzonder ook een type is van de gemeente. Een gemeente die zal delen in de heerlijkheid van Christus vanaf het begin van de 70e week van Daniël. En dat betekent ook, en daarom wordt de geschiedenis ook wat moeilijk te verklaren, maar het betekent ook dat al wat Jozef hier doet samenhangt met niet alleen wat de Heer zal doen, maar ook wat de gemeente zal doen in de toekomst, zelfs na de opname van de gemeente. En dat maakt het moeilijk, omdat we ons daar op geen enkele wijze enige voorstelling van kunnen maken, niet concreet althans. Dat overigens de gemeente betrokken is of zal zijn in de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst, en dus ook in de gebeurtenissen in de gedurende 70e week en daarna. Dat is een tamelijk duidelijke zaak, en er staat bij gelegenheid ook in de Bijbel, ik had bijna gezegd, staat er concreet in de Bijbel, maar dat mag ik niet zeggen, staat er niet concreet, het staat er juist in de vorm van beelden, dat wil zeggen in de vorm van typologie, maar het staat er wel. Kijk eens hier, als in Openbaring 12 gesproken wordt over de vrouw die woorden geeft aan die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, dan praten we dus over de gemeente, want die mannelijke zoon is de gemeente. En die gebeurtenis komt overeen met de verhoging van Jozef hier aan het hof van Farao. Maar dan staat er dat daarna die vrouw vlucht in de woestijn, kennelijk in de periode van de eerste helft van de zevende week. De vrouw vlucht in de woestijn. Opdat zij, een meervoud, maar wie zijn dat? Opdat zij haar, die vrouw dus, al daar in de woestijn zouden voeden gedurende 1260 dagen. En dat is kennelijk de periode, de tweede helft van de zevende week van Daniel. En daarna hoeft dat niet meer, omdat daarna, of men uit die woestijn inderdaad naar het beloofde land komt, want dat gebeurt in elk geval, en omdat de Heer zelf zich bij het gelovig overblijfsel zal voegen en zich aan hen zal bekendmaken enzovoorts. Maar de vraag is nou, wie zijn diegenen, meneer Van, wie zijn die zij die haar, die vrouw, in die woestijn zullen voeden? En als je dat moet zoeken uit het verband van het schriftgedeelte, dat zou je dus in de eerste plaats moeten doen, dan kan je alweer niet tot een andere conclusie komen, omdat die zij die die vrouw voeden, niemand anders zijn dan, of moet ik zeggen, niemand anders is dan die mannelijke zoon die weggerukt werd tot God en zijn troon. En die dan, die mannelijke zoon, die dan vervolgens vanaf de positie van God en zijn troon de vrouw in de woestijn voedt. En waar dat dan uit bestaat, ja. Elke manier om daar verder over te spreken, ja, leidt tot een beetje tot spot. Hè? En wat moet je dan zeggen? Dan zeg ik altijd maar, dan de gemeente moet namelijk het manna strooien vanuit de hemel, dat het manna valt in de woestijn en zo. Dan worden wij het cateringbedrijf, zou ik maar zeggen. Dat is, ja, hoe zeg je dat dan? Dat weet ik dus niet, daar kan ik ook echt verder geen voorstelling van maken. Maar zoiets is het in ieder geval wel. Waarna je nog altijd kunt zeggen dat het overdrachtelijk is, omdat Israël niet gevoed moet worden met manna, maar met het woord, waarvan het manna een uitbeelding is. Nou ja, dat kan ook. Dat doen wij dan ook zeker als gemeente. Maar hoe, heb ik ook geen idee van. Ik zou niet weten hoe ik het vertellen moet. Maar dat het zo is, lijkt me een duidelijke zaak. Dat betekent in ieder geval dat de gemeente vanuit die positie in die andere wereld, je weet waar die is, in die andere wereld. Zie je. Bij wijze van spreken zelfs dan nog maar, hè. Maar vanuit de hemel, die dus niet zo ver weg is, zorgt de gemeente inderdaad voor het gelovige overblijven op aarde. En waarom ook niet? Zoals er nu engelen zijn, volgens de Bijbelse beschrijving, zoals er nu engelen zijn die als gedienstige geesten worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid werven zullen, dat zijn wij dus, zo zal het kennelijk in de toekomst zijn dat wij uitgezonden worden tot ten behoeve van degene die in die periode de zaligheid beërven zullen. Zo zit het ongeveer. Maar waar het uit bestaat, ik zou niet weten hoe ik het werk van de engelen nu zou moeten beschrijven ten behoeve van ons. Ik zou dus ook niet weten hoe het werk van ons ten behoeve van Israël, het gelovige overblijfsel, dan zou moeten beschreven worden. Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar dat het zo is, dat lijkt geen twijfel. Dat ik nog even verder redeneer, dan en dan doe ik het ook maar even uit het hoofd, want bij een andere gelegenheid ga ik er wel eens verder op in. Maar het is namelijk zo dat in diezelfde periode, aan het eind van diezelfde periode, dat wil zeggen aan het eind van de hele bedeling van de volheid der tijden, dan wordt Babel verwoest. En als ik het kort zeg, gaat het ongeveer zo. Babel zal verwoest worden volgens de beschrijving die ervan gegeven wordt in Openbaring 18. In die beschrijving wordt steeds verwezen naar de profetieën van Jeremia 50 en 51, waarover de val van Babel gesproken wordt. Dus dat betekent dat Babel zal vallen niet alleen volgens de beschrijving van Openbaring 18, maar meer nog volgens de beschrijving van Jeremia 50 en 51. Nou, daaruit valt op te maken dat Babel valt net als Sodom. Dus er zijn twee manieren. Eén is dat de aarde zich opent en Babel zakt er gewoon in. Net als Sodom. En de andere is dat er vuur komt uit de hemel waardoor Babel verbrandt. Het gaat kennelijk allebei zo. Hè? En dat is ook net als Sodom. Maar neem niet weg dat hetzelfde schriftgedeelte, Jeremia 50 en 51, zegt dat Babel verwoest zal worden door de Meden. En dat is problematisch. Je kunt het wel wegredden, dat doet men gewoon. Ik heb maar redeneerd het weg, zeg maar, dat is in het verleden al gebeurd. Toen Babel veroverd werd door de Meden in 538, door Darius de Medier. Hè? door de mede en pers in de tijd, hè? Door Darius de Medier. Maar het punt is dat daar weliswaar meden de stad veroverden, maar het waren... Maar de stad werd niet verwoest. Dat wil zeggen, de profetie is daar dus niet vervuld. Omdat de stad domweg niet verwoest werd. Wel veroverd, maar niet verwoest. Zodat nu de vraag is, wie zijn de meden die er in de toekomst voor zorgen dat de aarde zich opent, maar zodat Babel erin zakt en die bovendien vuur zenden uit de hemel? Hij zegt nog niet, dat kan zo niet, maar dat kan zo wel. Wanneer tenminste de term meden in een wat bredere Bijbelse betekenis gebruikt wordt, want dan zal blijken dat de meden niet alleen bij die gelegenheid, maar al veel eerder de uitbeelding zijn van de gemeente. En dat is typologie. En dat mag verwacht worden, dat gemeentelijke waarheid verborgen ligt. En dat gebeurt dus kennelijk op deze manier. Dat wil zeggen dat in de toekomst de meden verantwoordelijk zijn voor de val van Babel. Maar toch gebeurt het op bovennatuurlijke wijze. Zodat vastgesteld moet worden dat de meden een bovennatuurlijk volk is. En dat klopt precies. Bovendien, meden, het woord zegt het al, meden wonen in het midden. En waar is het midden? Dat is in de hemel, uiteraard. Dat kan niet missen. Dus dat klopt wel. Maar dan zie je maar weer, dan heb ik het wat snel verteld, maar dan zie je maar weer dat inderdaad de gemeente wel degelijk betrokken is, hoe kan het ook anders, maar betrokken is in de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst. Nogmaals, wat je erbij voor moet stellen weet ik ook niet. Ik denk niks. We moeten gewoon voor kennisgeving aannemen en dan verder maar afwachten. Maar dat de gemeente daarin betrokken is in de toekomst, dat lijkt mij een duidelijke zaak. En ik geloof dat dat ook is wat hier in de geschiedenis van Jozef wordt uitgebeeld in de eerste plaats. Namelijk, Jozef is een type van Christus en de gemeente, het totaal van de gemeente dus. En daarbij zijn natuurlijk wat dingen die niet zomaar begrijpelijk voorgesteld kunnen worden, verklaard kunnen worden. Dus het maakt het wat lastig. Er zit echter ook een andere kant aan het verhaal. Daar ben ik geloof ik vorige keer min of meer mee geëindigd. Maar ook dat is wat moeilijk voor te stellen. Dat is dat niet alleen in deze periode uitdrukking gegeven wordt aan wat profetische chronologie. Dus niet alleen maar jaartallen of tijdrekening in verband met toekomstige gebeurtenissen. Maar dat er ook een andere kant aan die waarheid zit. Namelijk, ik maak me sterk dat de... Ik geloof dat ik het tenminste gezegd heb vorige keer ook. Dat die verhouding tussen de 2 en de 10 stammen van Israël, die we al zoveel hoofdstukken hier gevolgd hebben, dat die zich, en nou herhaal ik het wel degelijk, dat die zich bijvoorbeeld ook uitdrukt in de geschiedenis van de schenker en de bakker, waarbij de bakker een beeld is van het Joodse volk in het verleden van onze bedeling, en de schenker een beeld is van de 10 stammen in het verleden, maar wel degelijk in onze bedeling. En nadat die geschiedenis zich had afgespeeld, dat de bakker gehangen werd en de schenker verhoogd, vergaat zij het een en ander. Nou ja, de bakker vergaat sowieso alles. Huh? Er zat niks anders op. Maar goed, maar de schenker vergaat ook alles. Dat wil zeggen dat men in de loop der tijd vergeten is dat het evangelie van de Joden gegaan is, met name naar de 10 stammen van Israël, waarvan de schenker dan in elk geval de uitbeelding is. En maar ik geloof ook dat diezelfde verhouding van de 2 en de 10 stammen zich uitdrukt in deze geschiedenis van de vette en magere jaren. In dat geval is het dan zo dat de vette jaren, en dan moet je niet bij tijdrekening blijven, hè, die mis 7 als een kwantiteit zien, maar 7 gewoon zien als de uitbeelding van een of andere waarheid. Hè, dan zijn die 7 vette jaren, 7 jaren des overvloeds, een beeld van de prediking van het evangelie. Met name in de eerste tijd van onze bedeling, met name in Handelingen, want je zou bij de Bijbelse geschiedenis moeten blijven. Prediking van het evangelie onder het nieuwe verbond in de dagen van Handelingen, en in het bijzonder dan aan de Joden, want dat is wat gebeurde. En die prediking was er inderdaad in overvloed, zo zonder meer, zeker als je bedenkt dat er zoveel tekenen en wonderen mee gepaard gingen enzovoort. En dat op wonderbaarlijke wijze dikwijls ook de discipelen en ook de apostel Paulus geholpen werden door, laten we zeggen, door de Heer zelf, heel concreet. 7 vette jaren dan, Maar het blijkt dan dat daarna het evangelie toch terechtgekomen is, niet bij de Joden, maar bij de 10 stammen. Hetgeen dan uitgebeeld wordt in 7 magere jaren. Dat wil zeggen, het was wel 7 in de zin van, het was het volmaakte woord God. Het was het volmaakte verlossingswerk van God wat gepredikt werd. Want dat is de normale betekenis van de 7. Dan weet je meteen waarom het niet 3,5 is. In deze zin, dat is ook een reden natuurlijk, hè. Maar het betekent dan dat inderdaad de prediking van het nieuwe verbond en de prediking van een nieuwe schepping in Christus enzovoort, dat die weliswaar plaatsvond aan de Joden die het niet accepteerden, waarna de Bijbelse geschiedenis min of meer ophoudt, maar waarna die boodschap wel degelijk verzonden is aan de heidenen, officieel, en het gek is, daar eindigt de Bijbelse geschiedenis mee. De laatste opmerking in de Bijbelse geschiedenis, officieel, hè, in de geschiedenis, over de brieven heb ik het even niet, maar in de Bijbelse geschiedenis is, zo zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is, enzovoorts. Handelingen 28 vers 28. Daarna zijn er misschien nog wat uitspraken uit de brieven die van latere datum zijn, maar daar blijft het dan ook bij. Maar dat is het einde van de geschiedenis. Maar hoe dat verder gegaan is, weten we niet. Maar daarna wordt de Bijbelse geschiedenis mager, dat in elk geval. Daarna wordt ook de actieve, daarna wordt ook de zichtbare medewerking vanuit de hemel, om zo te zeggen, ook teruggetrokken. Dat wil zeggen, dan worden het magere jaren. Maar het zal ook blijken dat alles wat eerst gegeven werd aan de Joden, wat in het publiek gepredikt werd, ook eigenlijk zelfs in alle volkeren, maar beginnen bij de Joden, dat vervolgens inderdaad is gegaan naar de 10 stammen. Zodat de vrucht van de vette jaren, zal ik dan maar zeggen, inderdaad terechtgekomen is ergens anders. En dat lijkt me niet zo'n verkeerde gedachte, mede omdat de koe, zowel als de aren, in die dromen staan voor een vruchtbaarheid. En het zal toch duidelijk zijn dat als we praten over vruchtbaarheid, dan hebben we het in de eerste plaats over het woord Gods. Want daar komen alle dingen uit voort. En het is dat woord wat inderdaad eerst in overvloed aanwezig is geweest en daarna inderdaad karig werd. Voor zover er nog andere geschiedenis te vermelden valt dan die van Handelingen, komen terecht in de brieven. En uit de Paulinische brieven blijkt dat over het algemeen de belangstelling voor het woord van God afnam, ook te midden van de gelovigen. Ze lieten in ieder geval Paulus in de steek. Hij zegt, ze hebben mij alle verlaten enzovoort. En toen kwamen inderdaad de magere jaren, zo mager dat de man in de gevangenis zat enzovoorts. En daar eindigt dan ook inderdaad de Bijbelse geschiedenis in. Dat wil zeggen, niet dat de geschiedenis geëindigd is, maar wel de Bijbelse geschiedenis. En dat is een andere toepassing dus van deze 7 vette en 7 magere jaren. Maar mijns inziens kan dat heel goed. En zo'n verklaring is trouwens ook veel meer in lijn met de rest van deze geschiedenis. In ieder geval met het voorgaande. En dat kunnen we zo zonder meer beoordelen. En waarom ook niet? Want dan moet je eens kijken. Als nou, en ik hoop dat ik het hier gewoon even vertellen kan. Als nou deze hele bedeling der verborgenheid, hè, onze 5e bedeling dus, hè. Even de nummers erbij zetten, zo, 7, 6, 5, 3. Als nou onze hele 5e bedeling er niet geweest was, dan zou de tijd van Handelingen, tijd in de geschiedenis van Handeling, meteen de 70e week hebben moeten brengen. Dat wil zeggen, er wordt een hele stuk van de 5e bedeling overgeslagen. En in de tijd waarin wij nu de geschiedenis van Handelingen plaatsen, komt dan de geschiedenis van, zeg maar, die 7 vette en 7 magere jaren te liggen. Dat is precies wat ik nou sta te vertellen. Dat namelijk die 7 vette en 7 magere jaren ook kunnen worden toegepast. Niet als jaartelling, maak je er alsjeblieft los van, maar dat de eigenschappen van de 7 vette en daarna van de 7 magere jaren inderdaad zouden geplaatst moeten worden in het begin van onze bedeling. En daar gaat het maar om. En als we vasthouden aan de gedachte dat puur gemeentelijke waarheid in het Oude Testament een verborgenheid blijft, dan moet het toch zo zijn dat als we hier te maken krijgen met de verhoging van Jozef, dan moet dat een beeld zijn van de verhoging van Christus en van het aanbreken van het nieuwe verbond en van zijn koninkrijk. En die periode zou dan gekenmerkt moeten worden door eerst een periode van overvloed en daarna een periode van schaarste. Nou, dat is precies wat je in de boekhandelingen tegenkomt. En dan een wisseling, want dat wat in de overvloed geproduceerd wordt, wordt later geconsumeerd, wordt later opgemaakt in de schaarsheid. En daar gaat het maar om. En dat is precies wat ik zeg. De overloop van het woord gericht aan de Joden kwam uiteindelijk terecht later bij de heidenen, terwijl de Joden ongelovig werden. Bovendien, de Joden raakten er niks mee kwijt. Die hadden namelijk sowieso niks. Die wilden ook niet, hoe je dat maar zegt. Maar wat aan het Joodse volk gepredikt werd, kwam terecht bij de heidenen in het algemeen, dan wel de 10 stammen van Israël in het bijzonder, en daar gaat het maar om. Dus precies waar de geschiedenis mee eindigt, zo zij dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen het opeten. Slikken. Nou, die zullen geloven, dat is wat er staat. En dat bedoel ik nou maar, van de 7 vette jaren, of beter, ik moet natuurlijk eigenlijk zeggen, van de overvloed komt men dan in de hongersnood terecht. En dat is eigenlijk de geschiedenis, maar dat staat al los van de toepassing op een toekomstige bedeling. Zo nu, bij wijze van spreken, ik hoop dat je die gedachte langzamerhand kent, dan wordt het nou makkelijker toe te passen. Zou nu in het verleden Israël tot geloof gekomen zijn in het algemeen, dan zou die geschiedenis van die overvloed en schaarste zou vervuld zijn geworden in de dagen van handelingen. Vooropgesteld dat de dagen van handelingen geleid zouden hebben natuurlijk tot de bekering van Israël. Nou ja, dat is nou helemaal niet gebeurd. Dus nou kunnen we inderdaad deze profetie op 2 verschillende manieren toepassen. Waarom ook niet? Het waren ook dubbele. Het waren 2 dromen. Het ging allemaal dubbel. En dat heeft alles te maken met de gemeentelijke waarheid en met de verborgenheden van het koninkrijk en hoe het maar zijn mag. Nou goed, daar laat ik het maar bij en dan komen we terecht in hoofdstuk 42. En het zal natuurlijk duidelijk zijn dat ook in hoofdstuk 42 we zo verder zouden moeten lezen. De grote fout, daar begin ik dan maar mee, de grote fout die gemaakt wordt met het toepassen van deze geschiedenis is dat men denkt dat we de hele geschiedenis achter elkaar zouden moeten uitbeelden als het ware met wat tekentjes en plaatjes enzovoort. En dat het hele verhaal dan zo in zijn geheel geprojecteerd zou moeten worden over de gebeurtenissen in de toekomst. Maar, ik zeg al, dat is de grootste fout die je kunt maken, want het veronderstelt dat het belangrijkste kenmerk van het profetisch woord is de tijdrekening. En dat is nou juist niet zo. Tijdrekening is absoluut het minst interessant. Het zit er wel in, het maakt onderdeel van de waarheid uit, maar het is het minst interessant. Dat is niet de hoofdlijn waar langs de dingen zich ontwikkelen, integendeel. Zodat we erop verdacht moeten zijn dat net als in de voorgaande hoofdstukken niet het gewoon volgende deel van de heilsgeschiedenis of van de profetieën verteld wordt, maar in tegendeel, we moeten erop verdacht zijn dat dezelfde waarheid steeds opnieuw herhaald wordt, want dat is wat tot nog toe ook steeds gebeurd is. En dat gebeurt in hoofdstuk 42 kennelijk ook. Wat in hoofdstuk 42 en ook 43 trouwens wordt uiteengezet, gaat weer over precies hetzelfde, namelijk over hoe uiteindelijk de profetieën over Israël vervuld zullen worden. En daarin speelt niet alleen Jozef weer een rol, maar er speelt ook Ruben weer een rol in. En ook Benjamin. Juda heb ik zo gauw niet gezien, dat komt later pas geloof ik. Ik ken de geschiedenis ook niet uit mijn hoofd tot in de details. Maar ik meen dat Juda later nog een rol in het verhaal speelt. Maar dat is nu eenmaal de gedachtegang. We hebben te maken met Ruben als de erfgenaam. En aan de andere kant van de familie hebben we te maken met Benjamin, die de maanliet is. En die heb ik ook zeggen. Ja, ik kon ze gewoon niet vinden. Ja, dat is in Genesis 44. Waar in vers 18 staat: toen naderde Juda tot hem en zeide: och, mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren. En laat uw toorn tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao, enzovoort. En dan stelt Juda zich garant, dat is de gedachte, hè, voor de jongeling. Dat wil zeggen voor Benjamin, want daar gaat het maar om. Jozef wil Benjamin ontmoeten. Die twee horen bij elkaar namelijk. Daar pas, hè? Ja. Vers 32. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. En Juda dus stelt zich garant voor Benjamin. En er zit van alles achter. Want aan de ene kant is het zo dat Jozef per se Benjamin wil ontmoeten. En als hier die broers bij Jozef komen, dan is Benjamin er niet bij. En dan stuurt hij ze dus, om het dan verhaal dan een keer kort te verhalen, stuurt hij ze terug, want hij wil Benjamin ontmoeten. Historisch ligt dat voor de hand, omdat Jozef en Benjamin de enige twee zonen waren van dezelfde moeder. Dus van de broers worden Jozef en Benjamin uiteraard bij elkaar. Maar er zit profetisch zit er nog wat anders achter. Jozef zou de eerstgeborene zijn, degene met het hoogste erfrecht, terwijl Benjamin de laatste is. En dus in zekere zin het laatste erfrecht, maar niettemin hij is de laatste. Jozef wordt als eerstgeborene aangesteld, als hoogste. Hij heeft hier ook de hoogste positie, terwijl Benjamin de laatste is. En als we de rest van de broers even weglaten voor het gemak, dan hebben we er dus maar deze twee. Namelijk uit Rachel worden geboren Jozef en Benjamin. En Jozef krijgt dus het eerstgeborenrecht, de oudste, en Benjamin is de jongste. En de verhouding tussen die twee uiteindelijk is de verhouding tussen de gemeente en Israël. Nou ja, anders gezegd. Jozef staat voor het eerstgeboorterecht zoals dat in ieder geval terechtkomt bij de gemeente. En Benjamin is een type van het gelovige overblijfsel uiteindelijk bij de aanvang van de 1000 jaren. Hè? Dus Benjamin is een type van het gelovige overblijfsel uit Israël. Iets te smal verteld, maar goed, hier, het is ook een vereenvoudigde versie die ik u nou voorhoud. Jozef en Benjamin alleen, beslot waren er nog meer broers. Maar Jozef staat voor de gemeente met zijn hemelse roeping en Benjamin staat voor het gelovige overblijfsel van Israël in zijn aardse roeping. Vandaar dan ook dat als Paulus spreekt over dat er altijd een gelovig overblijfsel van Israël gevonden wordt op aarde, de hele loop van de geschiedenis door. Dan zegt hij, ik ben toch Israëliet uit de stam van Benjamin. En het noemen van de stam van Benjamin heeft heus alleen maar als functie er ons erop te wijzen dat Benjamin een type is van het gelovige overblijfsel. De geschiedenis van Benjamin is immers een geschiedenis van iemand die er nooit is. En als hij er is, wordt hij bedreigd. Dat wil zeggen dat in de loop der geschiedenis de stand van Benjamin altijd de kleinste was en bij gelegenheid zelfs een keer eigenlijk helemaal werd uitgeroeid. Want daar komt het in de praktijk op neer, in de laatste hoofdstukken van Richteren. En dan op bijzondere wijze wordt de stam van Benjamin toch gered. Wordt toch gezorgd dat er nakomelingen of erfgenamen zijn. Maar eigenlijk stierf de hele stam van Benjamin uit en kwam toen opnieuw tot leven. Dat is de gedachte. En waarom dat zo is? Wel, omdat dat het besluit is ook van de geschiedenis van het natuurlijke Israël. Het sterft eigenlijk uit, maar op bijzondere wijze ontvangt het toch leven. Dat wil zeggen, het wordt uitgeroeid, er wordt een definitief einde gemaakt aan de geschiedenis van dat volk, maar toch komt het tot leven, inderdaad, omdat het tot geloof komt. En dat wil zeggen dat op wonderbaarlijke wijze het in het leven blijft. Zodat op een of andere wijze het volk Israël, zoals het straks 1000 jaar ingaat, en ik praat nou eigenlijk over wat er overblijft van alle 12 stammen, hè? Maar het volk Israël, zoals dat 1000 jaar ingaat, wordt eigenlijk uitgebeeld door de stam van Benjamin. Vandaar dat de naam ook vertaald wordt met zoon van mijn laatste dagen. De laatste zoon, eigenlijk betekent dat het nakomertje. Maar ja, als uiteindelijk Israël tot bekering komt in die dagen, dan is dat het nakomertje. En aan de andere kant wordt het ook uitgebeeld door de dood van Rachel, maar daar hebben we het al een keer over gehad. Want bij de geboorte van Benjamin stierf Rachel immers. Dat is precies dezelfde gedachte. De moeder, het oude volk, het natuurlijke volk, sterft uit als het ware. Maar er komt een wedergeboren volk, een volk onder een nieuw verbond. En dus eigenlijk als nieuwe schepping voor in de plaats. Vandaar dat Benjamin een belangrijke rol speelt. En de komst, ik moet eigenlijk zeggen, het streven naar ontmoeting tussen Jozef en Benjamin is dus eigenlijk een streven naar de bekering van Israël. Op aarde in een geopenbaard koninkrijk uiteraard. Want Jozef is dan een beeld van de gemeente. Zal ik het hier maar aanwijzen, makkelijk. Jozef is een beeld van de gemeente met zijn hemelse bestemming. En dan gaat het erom dat hier beneden op aarde, dat daar inderdaad die Benjamin ook verschijnt. Want dan pas is de geschiedenis compleet. Dan pas is Israël tot bekering gekomen enzovoorts. Dat is de bedoeling. Maar het probleem is dat ik het nu aanwijs in verband met de zesde bedeling. En dat is een probleem, want ik had het net zo goed aan kunnen wijzen vanaf het begin van de vijfde bedeling. Want daar is er een gemeente, gevormd uit alle gelovigen bij elkaar in elk geval, met een hemelse roeping. En de bedoeling is dat inderdaad op een of andere wijze dat volk Israël hier op aarde als geheel tot geloof komt. En het wachten daarop is niet, vindt niet alleen plaats in de zesde bedeling, maar in de vijfde ook al. Eigenlijk is het zo dat het kenmerk is van de vijfde bedeling. Van de vijfde bedeling staat immers in Handelingen 3 dat de hemel Christus moet ontvangen. Ofwel, de Heer Jezus Christus moet door de hemel ontvangen worden tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan door de profeten gesproken is. En daarmee wordt de hele vijfde bedeling beschreven natuurlijk. De hemel moet hem ontvangen. Maar de hemel ontvangt niet alleen Christus, maar de hemel ontvangt ook de gemeente. Niet pas bij de opname van de gemeente, maar nu al. Zodat uiteindelijk de hele gedachte van de opname van de gemeente ook breed kan worden uit gemeenten, hè, over onze hele bedeling. Het is niet alleen het sluitstuk van onze bedeling, maar in een wat algemenere zin is het heel onze bedeling, waarbij immers elk die tot geloof komt deel krijgt aan het hemelse en verborgen koninkrijk van Christus. En gezet wordt met Christus in de hemel. Dat wacht niet op de opname van de gemeente, maar dat gebeurt onze hele bedeling door. En dat is ook een manier om die geschiedenis weer in elkaar te schuiven. Hè? Want als we dat zien als één geheel, dan betekent het weer dat de 70ste week weer netjes komt te liggen achter de 69ste en zo. Is het nog een beetje te volgen zo?
Ja? Het viel mij op dat na de rand, toen de broeders van Jozef in het land Gozen kwamen, zeg maar, samen met Jozef. Dat, ja. Toen ze al dat vee kregen, dat op een gegeven moment die broers ook meeheersten over Egypte. Ja. Dus als je dan kunt zien dat Jozef, zeg maar, met zijn broers een beeld is van Israël, en Jezus en zijn broers.
Ja, maar het hele verhaal is natuurlijk dat het eerst gaat om de positie van de gemeente, daarom de positie van Israël, en daarna wordt de positie van Israël en de gemeente weer bij elkaar geschoven, is het weer één geheel, omdat die weer geplaatst zijn over de volkeren, en dat is in de duizend jaar, dat is een voltooiing ervan, ja. De hele familie van Jozef krijgt deel aan de positie van Jozef. En dat betekent niet alleen dat de gemeente deel krijgt aan Christus, het betekent dat Israël deel krijgt aan de gemeente. Ja, over die gemeenschap, over die eenheid gaat het dan. Maar heel die Nieuw Testamentische geschiedenis wordt steeds opnieuw uitgebeeld in de diverse hoofdstukken en in het voortschrijden dus van deze geschiedenis van Jozef. En dat maakt het wat lastig om over te spreken, maar uiteindelijk vind ik altijd dat het probleem slechts terug te brengen is tot het probleem dat wij gewend zijn, of geneigd zijn, de chronologie bovenaan te zetten en dan meteen in te vullen en te zeggen, nou ja, dit hebben we nou gehad, dus we zijn nou hier en nou gaan we verder. En dat blijkt nooit te kloppen. In ieder geval hier niet. Misschien, wel, laat ik het anders zeggen, in sommige profetieën gaat dat op, maar profetieën die in hoge mate symbolisch zijn, daar gaat het absoluut niet op, omdat juist de symboliek zich compleet aan de tijdrekening eigenlijk onttrekt. En daar gaat het maar om. Nou goed, als het dan hier staat, dat in hoofdstuk 42 dan, dat Jacob en de familie in hongersnood is, want die hebben ook geen eten. Want er staat al in het laatste vers van hoofdstuk 41. Hè? Alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen. Want de honger was sterk. Niet alleen in Egypte, maar in alle landen. Wat dat betekent is duidelijk genoeg. Egypte is namelijk een beeld van alle landen. Dus het maakt niks uit. Of nou Egypte is of alle landen. Dat blijft overdrachtelijk hetzelfde. Historisch natuurlijk niet. Maar overdrachtelijk is het hetzelfde. En dan staat er toen Jacob zag dat de koren In Egypte was zo zei Jacob tot zijn zonen, waarom ziet gij op elkander? Ja, waarom sta je naar elkaar te staren, hè? Ja. Als jullie maar naar elkaar blijven zitten kijken, of op elkaar vertrouwd, komt er niks van terecht. Dan zegt hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af en koopt ons koren vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat vind ik wel altijd aardig, hè? Opdat wij niet sterven, maar of niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Men zou moeten zien op de verhoogde slang, dan wel op Jozef. Dat is toch aardig. Maar in ieder geval, men zou moeten zien op degene die zich niet in het beloofde land bevindt, die niet de koning is van Israël zozeer, maar men zou moeten komen tot degene die aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Niet specifiek Israël, maar de hele wereld eigenlijk. Dat brengt ons bij de beschrijving van de Heer Jezus aan het begin van onze bedeling, die na zijn opstanding niet zei, ik ben de koning van Israël, maar die dat gewoon oversloeg als het ware en zijn allerhoogste positie innam en zei dat hem gegeven was alle macht in hemel en op aarde. En omdat dat zo was, zou Israël, maar ook de overige volkeren, tot hem moeten gaan. Men zou op hem moeten zien om in hem eeuwig leven te hebben. Zo, dus nu eenmaal. Bovendien, de uitdrukking waarom ziet gij op elkander kan ook opgevat worden als waarom vertrouwen jullie op jezelf? Of op elkaar? En dat betekent dus dat men het ergens anders vandaan zou moeten halen. Voor Israël in het algemeen geldt dat natuurlijk wel. Israël verbeeldt zich, in ieder geval de Joden verbeelden zich dikwijls, dat zij er al zijn, hè, het uitverkoren volk. Wat het dan ook betekenen mogen. Maar men denkt, wij zijn er al. Maar het zal blijken dat het niet zo is. Integendeel, men zal moeten gaan naar de God der heidenen, de God der volkeren. Degene wie dus alle macht gegeven is over de hele aarde en over de hemel, om daar inderdaad leven en dus een nieuw verbond, eeuwig leven, te halen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En dan staat er, toen togen Jozef 10 broederen af om koren uit Egypte te komen. En dan begint vers 4 te kopen. Maar in vers 4 begint dan met doch Benjamin. Maar je kunt natuurlijk gewoon lezen want Benjamin. Hè? Want als je zegt 10 broers, dan mis je er één nog. Dan moet het er 11 zijn. En dan staat er, doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Hij was bang dat hij om zou komen. En die neiging had Benjamin de rest van de geschiedenis. Hè? Inclusief de stam van Benjamin. De neiging om te verdwijnen. Het zal ook blijken, loop ik op de dingen vooruit, dat in de loop der geschiedenis inderdaad Juda garant staat voor Benjamin. Want wij spreken over de Joden. En letterlijk betekent dat degene die van Juda afstammen, althans erfgenamen zijn van Juda, maar in de praktijk hoort daar de stam van Benjamin ook bij. Dus een Benjaminiet heet in onze dagen ook gewoon Jood. En dus Juda staat garant voor Benjamin. Het is net als Juda door de geschiedenis heen wandelt met Benjamin aan het handje, maar die noemen we dan verder niet, hè, die Benjamin. Maar het is natuurlijk wel zo, het gelovige overblijfsel, dan praat ik overdrachtelijk, het gelovige overblijfsel komt in de toekomst ook tot stand primair, dus dat bedoel in eerste instantie uit de Joden. Daarna ook ergens anders uit natuurlijk, maar het begint wel degelijk straks bij de Joden in de 70e week van Daniel, wanneer aan hen het evangelie gepredikt wordt. En daaruit komt het overblijfsel tot stand en dat breidt zich dan uit tot, ook tot de overige stammen waaruit het overblijfsel komt. Maar hij is er niet bij. Dat ligt ook voor de hand. Want op een of andere wijze heb ik je al eens verteld, geloof ik. Of niet, weet ik niet meer. De 11e is namelijk per definitie verborgen. Heb ik dat wel eens verteld? Als je 10 hebt, dan even op de symboliek van de getallen dan. Hè. De 10 hangt rechtstreeks samen met de 4. De 4 bedeling was voor de neem al de bedeling als voorbeeld, want ik kan er alles mee illustreren. De 4e bedeling is die van de wet. En dus die van de 10 geboden. Andere ding is dat 4 plus 3 plus 2 plus 1 is 10. Met andere woorden, 10
is het driehoeksgetal van 4. Zo heet sowieso, maar ik kan het ook niet helpen. Dus een 10 en een 4 hoort inderdaad bij elkaar. 10 staat voor het woord Gods in het algemeen. Het hangt dus met, in ieder geval samen met het woord Gods zoals het voltooid werd ook aan het einde van de 4e bedenking. En het aardige is, dat, en dan sla ik even wat over, dat 12 staat voor het koninkrijk. Het geopenbaarde koninkrijk, dus dat schrijf ik hier even onder, 12, en zo verder. Want dat wordt helemaal niet beperkt, 12 is gewoon het koninkrijk, zoals het tot stand zou komen, 12 spreekt over de heerschappij. En het voorbeeld is altijd dit, dat als er iets is wat over de mensen, over de schepping heerst, is het de tijd. Nou ja, God heerst erover, maar dat is één fase hoger. Maar als we God niet kennen, worden we slechts beheerst door de tijd. Heb ik het al eens vaker over gehad, niet waar, miljoen. Maar goed, zal ik het nooit vergeten. Maar de tijd, daar zijn wij aan onderworpen. Daar kunnen wij niks aan doen. We hebben geen invloed op. De tijd gaat voorbij. Of wat we ermee doen, nou ja, dat is voor ieder verschillend. Maar het gaat voorbij en we zijn eraan onderworpen. We gaan er uiteindelijk ook aan kapot. De tijd... Kan je er nog steeds om janken? Ja. Ja, toch. Nou, de tijd is daar dus van heerschappij. De tijd wordt ook inderdaad ingedeeld in onze berekening in 12 uren. Eventueel 24, maar gewoon 12. De Amerikanen houden het op 12, op een of andere wijze. De Europeanen houden het op 24, het dubbele ervan. Maar zo zie je maar weer dat je ook hier het eerstgeboorterecht tot uitdrukking komt. En zo wordt Israël samengesteld, de 12 stammen van Israël. Het wordt gevormd via de 12 apostelen. Nog eens wat. Maar je hebt aan de andere kant 24 oudsten op de troon. Betrokken in de heerschappij. Dat is precies hetzelfde verhaal. Er zijn 12 of 24, maar het blijft gewoon 12. 12 staat voor het koninkrijk. Het aardige is nu dat tussen de 10 en de 12 moeten 11 zitten. Zodat 11 per definitie... overeenkomt met de 5. De 11 is namelijk de aanduiding van het verborgen koninkrijk, zodat met de 11 ook altijd wat verborgen is. Met de 11 is dus iets geks. En daarom heet het ook het gekke getal, ja.
Ik heb gezien dat de verborgenheid doorloopt tot en met 33 jaar. Want als je de 5e deel en de 6e deel bij elkaar optelt,
dan heb je er ook 11. Dat is ook zo, ja. Dat is ook zo. Verborgenheid loopt tot aan hier. Ja, de schaal is een beetje te groot verhoudingsgewijs in verhouding tot de 5e bedeling. Dus, maar het is inderdaad zo. Maar 11 staat dus voor een verborgen koninkrijk, 12 staat voor het koninkrijk zoals het openbaar zou moeten worden. Maar het gekke is dat van een 11 je ook altijd bij een 13 terechtkomt. Want dat is nog steeds het verhaal hier. Ik heb al vaker gezegd, Jozef zelf was de 11e zoon van Jacob. En uit Jozef komt ook de 13e voort, hè? Want uit Jozef komen voort Efraïm en Manasse. De 11e krijgt een dubbele deel. Je kunt het bijna aan de 11 al zien, dat het iets met een dubbel deel te maken heeft, die twee eentjes naast elkaar. Zodat in de 11 ligt zit de 13e opgesloten. En het punt is dat de 11 staat voor een uitgesteld koninkrijk, iets wat er nog niet is, maar wat later zal komen. Zeker uitgedrukt in de tijd, hè. 11 is een 12, maar 12 is er nog niet. Dus we zitten aan de 11 vast, maar 11 is niks anders dan wachten op de 12. Het is dus een gat. Maar uit de 11 komt de 13e voort, want de 13 die komt hier, die komt niet achter de 12, maar de 13 zit hierboven. Want de 13e komt voort uit het dubbele deel van de 11e. Met andere woorden, 11 en een 13 komen met elkaar overeen. Van de 11, toegepast op die helsgeschiedenis, van de 11 moet je dan zeggen, 11 spreekt over het uitstellen van het koninkrijk, het wachten op het koninkrijk. Maar een 13 zegt dat het koninkrijk er wel is, maar verborgen. Boven de 12 staat er namelijk een 1. En dat is de 13. Boven de 12, hier beneden de 12, staat een 1. En die brengt de 12 bij elkaar. Die 1 daarboven is dus de 13. Maar die 1, die 13, dat is de gemeente. Nou,
Heb ik het nou moeilijk gemaakt of niet?
Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Dat een dertiende, die is er altijd, maar die is verborgen. Die komt ook nooit opdagen, die blijft altijd zoek. Maar als het gaat over een elf, die komt wel een keer. Omdat elf wel degelijk een concrete zaak is. Maar een elf komt te laat. En dat zie je ook zo. Want in deze geschiedenis is Benjamin de elf. En die komt inderdaad te laat. Die is er eerst niet en later wel. Ja, elf en dertienst wordt het dan, hè? Ja, ja, zeggen ze dan, ja. Ja, waar die uitdrukking vandaan komt, weet ik niet. Maar zal ik wat anders vertellen. Als je in de Bijbel... Maar ik heb aantekeningen over die dingen niet bij de hand. Maar als je in de Bijbel een elf tegenkomt, dan vind je er altijd nog twee. Ik sta even te praktiseren. Ik heb er elf. In Handelingen 1 zijn elf discipelen bij elkaar. Want de twaalfde was er niet. Die was verdwenen. De twaalfde was Judas. Hè? Die gelegenheid is hij de twaalf. Omdat hij ontbreekt gewoon. Daarom is hij twaalf. En dat wil zeggen dat het openbare koninkrijk via het Jodendom, via Judas dus, of Juda, die was er niet. Toen waren er dus maar elf. Maar die elf zelf zijn een uitbeelding van het uitstel van het koninkrijk. En toen moest men... Men moest dan 12 komen. Dan zeg ik meteen overdrachtelijk. We praten erg abstract vanavond. Toen moest er een 12e komen. Want het koninkrijk zou openbaar moeten worden. Maar wat er nou gebeurt is dat... Er waren er 11. Toen moest er 1 bij komen. Maar worden er 2 kandidaat gesteld. Jozef en Matthias. Nou, Jozef, dat lijkt me duidelijk genoeg. Dan heb je altijd een dubbele. Dus er was er nog 1 bij. Matthias. En Jozef wordt het dan niet, maar Matthias wordt het. Zodat uiteindelijk inderdaad de 13e wordt aangesteld. In die volgorde worden ze ook genoemd. Er waren 11, dan worden kandidaat gesteld, Jozef en Matthias. Heb je 13 en de 13e wordt gekozen. Zodat dan nog het koninkrijk niet openbaar wordt, het blijft verborgen. Want het koninkrijk wordt dan niet openbaar, maar het koninkrijk wordt verborgen in de hemel. Weet je, niet 11, maar 13. Is dat nog een beetje te volgen? En Jozef, die dus kandidaat gesteld werd als 12e discipel, die verdween dus weer van het toneel. Die werd daar wel genoemd, uitgebreid met een heleboel namen. Jozef, Justus, wat heet hij er nog meer? Had nog een naam. Nou goed, maar in ieder geval, hij... Matthias, nee, dat klopt niet. Nee. Jozef, Justus, nog een naam. Nou, doet er nou niet toe, maar hij werd alleen maar even genoemd en verdween weer van het toneel. En Matthias werd... de aangestelde. Nou, hoe dan ook, daar is dan dus toch een 13e apostel, maar verborgen, zoek gemaakt. En dat is het punt, als je er 11 hebt, dan heb je er altijd 2 bij. Een minder bekende geschiedenis, maar ik heb er wel eens een keer een hele dag, zelfs een hele week over gesproken, alles met elkaar. Een minder bekende geschiedenis is die uit het einde van Richteren, waar het verhaal van die... Nou ja, ik kan ze gewoon niet vertellen. Ik heb het genoemd Ephraim, Dan, Juda en Benjamin. Hè? Kun je 14 bandjes verkrijgen als je wil. Hè? Nou, maar die geschiedenis begint met spreken over 1100 zilverstukken, zilverlingen en 200. En je ligt er. Die waren zoek en die kwamen dan toch weer boven water. Maar het waren 1100 en 200. Uit de geschiedenis zelf is niet duidelijk of het 1100 was plus 200 of 1100 waarvan 200 een aparte functie hadden. Maar dat doet voor de typologie niks te zaken. Het gaat erom dat het waren 1100 en 200. Ja, dat komt nog een paar keer voor, maar dat wil me zo gauw niet te binnen schieten. Maar in ieder geval, als er 11 zijn, dan kom je ook tot een 13. Ik zit erin, dat 11 staat voor, het is verborgen, moet nog komen. En 13 zegt... Maar uit de 11 komt de 13e. 13 zegt, het moet nog weliswaar nog komen, maar het is er al wel, maar ergens verborgen. En dat zijn precies de twee manieren om in onze dagen over het koninkrijk van Christus te spreken. De ene is, het is uitgesteld, komt pas in de toekomst, dat is volstrekt juist. Maar even juist is te zeggen,
Het is verborgen in de hemel en zal in de toekomst uit de hemel ook openbaar worden op de aarde. Vandaar dat je in de problemen komt als je vraagt, is het koninkrijk al begonnen of niet? Want daar zijn twee antwoorden op. Ja en nee. En de ene is een 13, ja, het is begonnen. En de andere is nee, het is uitgesteld, het komt pas in de toekomst. En dan is het een 11. En 11 is het gekke getal en 13 is het ongeluksgetal. Het zijn de vreemde getallen uit de reeks waar altijd wat mee is, waar men problemen mee heeft op een of andere wijze. Maar dat klopt precies, omdat ze allebei verband houden met de aard van onze bedeling. Nou, daar laat ik het bij, anders vrees ik dat ik geen koffie krijg. En zo probeer ik weer terug te gaan naar Genesis 42... waar we even gesproken hebben naar aanleiding van vers 3 over die 11. Hè? Toen togen Jozef 10 broederen af en de 11e bestaat wel, maar die is er nog niet. Die zou pas later moeten komen. Hetgeen volstrekt in overeenstemming is met die getallen systematiek. Die 11e is er nog niet. De 13e is er wel. Maar die zit in Jozef, hè? Want de geboorte van Efraïm en Manasse was al vermeld in vers 51 van het voorgaande hoofdstuk. Er zijn er toch 13 dan. Maar daar gaat het om, een verborgen koninkrijk, dat is hier ook de gedachte. En dan staat er, vers 4, doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Zodat de discussie die we in het hoofdstuk gelezen hebben, een discussie is tussen de 1... Jozef en de 10. En de 10 zijn afhankelijk van de 1. Dat is wat moeilijk uit te leggen, maar ik geloof dat deze geschiedenis dan in de eerste plaats profetisch zou moeten toegepast worden in onze verdeling, waarbij Benjamin er niet is, in overdrachtelijke zin, er is geen gelovige overblijfsel uit Israël, officieel niet, dat komt pas in de toekomst. Nog iets anders is dat in een wat smallere betekenis Benjamin een beeld is van het geloof overblijfsel, met name uit de Joden. En dat is nog een kleinere categorie. Maar die is er in ieder geval niet in onze dagen. Want voor zover er een overblijfsel uit Israël is, heet het geen Israël. Normaal gesproken niet tenminste. En zeker als we moeten kiezen uit de namen uit deze geschiedenis. En één van die namen zouden moeten toepassen op het gelovig overblijfsel in onze dagen. Dan zou het de naam van Jozef zijn. En dan zit je dus een hele andere kant van het verhaal. Want daar gaat het om dat Jozef niet alleen een type is van de Heer Jezus. Maar hij is een type tegelijkertijd van de hele Christus. Namelijk inclusief de gemeente. En dan vind je dus de 10 broers. Die ene moet nog komen, dat is Benjamin. Dat komt in de toekomst. Op een of andere wijze, dat komt pas later. En daarboven vind je de 12e. Dan heb je er gewoon maar 12 natuurlijk, uit de 12 zonen. En daarboven vind je 12e, dat is Jozef. En over die situatie in onze dagen gaat het inderdaad. Voor zover er een gelovig overblijfsel is, zou dat moeten aangeduid worden als de gemeente. Het valt dus onder de naam van Jozef. En wat Benjamin betreft, in de engere zin is Benjamin een type van gelovige overblijfsel uit het Joodse volk, uit de bekende aardse Israël, maar dat komt pas tot stand in de toekomst. Nou goed, wat we dan overhouden is inderdaad de situatie van 10 broers die in discussie raken met Jozef, die afhankelijk zijn van Jozef, maar waarbij toch een vorm van vijandschap bestaat. Dat wil zeggen, ze zitten niet op één stoel, of hoe heet zoiets in het Nederlands? Hè? Dat is niet zo'n fraaie uitdrukking. Ze gaan niet door één deur. Nee, ze kunnen niet door één deur. Ze zitten niet op één stoel. Nou goed. In ieder geval is er wat oneenigheid tussen die beiden. De 10 zijn afhankelijk van Jozef. Jozef kent hen wel, de 10 kennen Jozef niet, enzovoorts. En als je het mij vraagt, is dat een uitbeelding van de situatie in onze bedeling vandaag, waarbij de 10 gewoon, weer eens zoals altijd staat, gewoon voor de 10 stammen van Israël. Die staan tegenover de gemeente, maar ze zijn afhankelijk van de gemeente. Waar nog bij komt dat, en op ons kunnen we dat makkelijk toepassen langzamerhand, dat Jozef wel de 10 kent, maar de 10 kennen Jozef niet. Met andere woorden, wij zijn gelovigen, wij maken deel uit van de gemeente en wij weten bovendien min of meer wie de 10 zijn. En dat is ook zo'n eigenaardig verschijnsel. Wij wijzen de tien stammen, die moeten ze niet bij naam stuk voor stuk gaan noemen, want dan klopt het verhaal niet natuurlijk. Hè. Maar bij de tien stammen, in het algemeen, die kunnen wij aanwijzen, want wij geloven dat die gevonden worden onder de Anglo-Saxische volkeren. Maar die gedachtegang mag dan misschien bekend zijn buiten het christendom, dat wil zeggen bij ongelovigen, maar ik waag dat nog te betwijfelen. Natuurlijk kan een ongelovige dat ook een keer lezen en zeggen, oh, zit het zo, en het dan aan de kant leggen, maar dan betekent het uiteraard niks. Hè? De enige voor wie dat een rol speelt, zijn natuurlijk degenen die gelovig zijn in onze dagen een deel uitmaken van de gemeente. En die kunnen zich eventueel bewust zijn dat die tien stammen ook nog ergens zijn. Maar de relatie tussen de gemeente en die en de tien stammen van Israël, hier op aarde, waar dan ook, is dezelfde als de relatie tussen Jozef en deze tien. En als het goed is, dan kijken wij net als Jozef tegen die tien aan en zeggen, hé, er ontbreekt wat. Want het mag wel zo zijn dat we tien stammen kunnen aanwijzen, maar er moeten twee dingen van gezegd worden. In de eerste plaats, die tien zijn er en zijn ook bekend bij de gratie van de gemeente. Dat wil zeggen, als er geen gemeente was, zouden die tien stammen er ook niet zijn en ook niet bekend zijn. En hebben ze ook geen bestaansrecht bovendien, laat ik dat er dan nog bij vertellen. Hè? Als er geen gelovigen zouden zijn, zou heel Israël niet kunnen bestaan. Een ongelovige Israël is namelijk per definitie onbestaanbaar. Dus dankzij dat de gemeente er is, kunnen de tien stammen niet alleen bestaan, maar kunnen ze ook aangewezen worden. Dat is één ding. En het andere ding is dat wij weliswaar die tien stammen kunnen aanwijzen, maar dat is niet eens belangrijk. Waar het in werkelijkheid om gaat, is of Benjamin er ook komt. Namelijk in de toekomst. De vraag naar de komst van Benjamin is eigenlijk de vraag naar de bekering van Israël. Maar begrijp me goed, in onze dagen kan dat eigenlijk niet, omdat sinds de gemeentelijke waarheden bekendgemaakt zijn, het natuurlijk zo is dat wij weten dat elke Israëliet die tot geloof komt, daarna officieel geen Israëliet meer is en deel uitmaakt van de gemeente. Zodat een bekeerd Israël in onze dagen feitelijk onbestaanbaar is. Theoretisch dus nog eens, als Israël in onze dagen tot bekering zou komen, zou dat hele Israël deel uitmaken van de gemeente. Heb je nog geen bekeerd Israël? Waarna je natuurlijk altijd de term Israël nog op de gemeente van toepassing kunt brengen. Dat gebeurt in de Bijbel ook wel. Maar zo bedoel ik het nou niet. Hè? Ik bedoel dat niet een aardvolk Israël, gelovig en met een aardse roeping en met een aardse koninkrijksverwachting in onze dagen kan bestaan. Voor zover er zulke mensen bestaan, maken ze deel uit van de gemeente. Ongeacht hun afstamming. Zodat we inderdaad die tien stammen wel kennen, maar aan de andere kant kennen wij Jozef in de zin van de gemeente die erboven staat, en wij verwachten voor de toekomst alsnog een bekeerd Israël. Maar dat kan pas zijn na de tegenwoordige bedeling. En daarmee heb je het verhaal zo ongeveer compleet. En dat is de geschiedenis eigenlijk, zoals we die uitgebeeld vinden hier in Genesis 42. Hij is wat moeilijk, dat geef ik toe, maar dat komt natuurlijk mede omdat deze waarheden, ik kan wel zeggen, volstrekt onbekend zijn. Hè? Dat een relatie met de tien stammen, dat is een onderwerp wat in de christelijke literatuur eigenlijk niet voorkomt. En ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat althans in mijn ogen de literatuur die bestaat over die tien stammen, die nog ergens zouden zijn en wie het zouden zijn, dat de literatuur daarover tamelijk hobbyistisch is. Dat wil zeggen, dat is inderdaad wat men ziet en dat is tot hobby verklaard en daar houden allerlei figuren zich mee bezig, zonder dat het op een of andere wijze, mijns inziens, maar goed, maar zonder dat het op een of andere wijze mijn inziens verband houdt met persoonlijk geloof of dat soort dingen meer. Dan hoor ik in gedachten de lui ook protesteren van, maar dat is wel het geval. Maar dan zeg ik, dat is niet het geval. Want in de praktijk blijkt dat degene die inderdaad geloven dat die Anglo-Saxische volkeren de erfgenamen zijn van de tien stammen van Israël, dat die daar totaal verkeerde conclusies uittrekken en op totaal verkeerde wijze die dingen een praktische toepassing geven. Omdat men gewoonlijk dan zegt dat die tien stammen dan een grotere verantwoordelijkheid hebben, dan zouden de God van Israël moeten dienen en dan zal het hun ook nationaal goed gaan en al dat soort dingen weer. Kortom, dan wordt het vertaald naar de wet, dan zouden we onder de wet moeten leven, of het wordt vertaald naar naar leringen die we in allerlei secten en stromingen ook tegenkomen, namelijk dat er zo nodig gebouwd moet worden aan een openbaar koninkrijk enzovoort. En als wij dan de 10 stammen zijn, of één van de 10 stammen, zouden we toch nodig ons moeten bekeren tot de Heer en onze wetten onderwerpen aan Gods wet en dat soort dingen meer, terwille van ons nationale bestaan. En we zouden een voorbeeld moeten wezen voor de overige volkeren. En er komt zelfs de Joodse hoogmoed weer om de hoek zetten. Nee, alle volkeren hebben een vorm van hoogmoed, daar gaat het niet om. Maar precies die hoogmoed komt naar voren. Van wij, dan worden wij ineens het herrenvolk en dat soort dingen meer. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Integendeel, je zou uit de dingen alleen de conclusie moeten trekken dat merkwaardigerwijze inderdaad God zijn gemeente bouwt, maar dat het in de praktijk inderdaad in hoofdzaak gebeurt uit die 10 stammen. Dat heeft voor geen enkel mens enige praktische consequentie, ook niet in het minst, absoluut niet. Het is alleen een objectief gegeven, maar voor wie het wel waarde heeft, dat is eenvoudig voor de Heer zelf uiteraard, die ooit Israël geroepen heeft voor een bepaalde bestemming en die Israël in 2 delen verdeeld heeft, zoals Jacob zijn familie in 2 delen verdeelde, enig hoofdstuk in Genesis eerder, en zij gaat het met de eerste categorie, met de eerste helft van de familie fout, heb ik, verliezen die het leven of wat ook, heb ik altijd het andere deel nog. En dat is precies wat gebeurd is. Dat wil zeggen, God heeft een deel van zijn volk achtergehouden en weggestuurd, heel goed verborgen, zelfs de namen veranderd, een nieuwe identiteit gegeven, zal ik maar zeggen. Dat zijn dingen die in onze dagen ook nog wel eens gebeuren met mensen. Kortom, hij heeft die 10 stammen, ik zou bijna zeggen, de mist ingestuurd. En ik bedoel mist dan in de zin van, je vindt ze zo slecht terug. Maar hij heeft ze inderdaad achtergehouden, waarna het met de rest van het volk inderdaad verkeerd liep, omdat het weigerde de Messias te aanvaarden. En daarna blijkt nu dat, zonder dat dat expliciet in de Bijbel vermeld wordt, dat het evangelie en het nieuwe verbond, kortom de hele zaligheid, weliswaar een heidene gezond is, dat is ook zo, maar dat het in de praktijk terechtgekomen is bij het andere deel van het volk. En dat is tot eer van God, en dat is het einde van het verhaal. Ja, niets minder dan dat bedoel ik te zeggen natuurlijk. Maar we moeten niet denken dat wij daar enige consequentie aan kunnen verbinden. Of dat het praktisch wat betekent. Dat is ook wat het Nieuwe Testament zegt. Ik geloof dat als Paulus schrijft dat de gelovigen zich niet zouden moeten begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen, dat de man het daarover heeft. Namelijk dat het niks uitmaakt van wie je afstamt, omdat de mens slechts behouden wordt uit genade en door geloof. En dat zonder afstamming. In Romeinen 9 staat dat trouwens ook gewoon expliciet. Lijkt me een duidelijke zaak. Men zou er dat soort conclusies niet aan moeten verbinden. Men zou moeten begrijpen dat die 10 er wel zijn, maar dat de 10 in ongehoorzaamheid zijn, inderdaad een schuld op zich hebben en hun schuld is, de schuld van die 10 is, dat zij hun broer verworpen dan wel gedood hebben. En dat komt in de hele geschiedenis naar voren. Zij lijden honger. Ze hebben niet voldoende te eten, ze hebben ook geen recht. Toch krijgen ze te eten van Jozef, van wie ze het niet zouden mogen en niet zouden kunnen krijgen, omdat zij juist verantwoordelijk zijn voor de verdwijning, voor de dood zeg maar voor de verdwijning van Jozef. Terwijl ze aan de andere kant juist door diezelfde Jozef gevoed worden. En zo is het natuurlijk ook. Met de 10 stammen in onze bedeling. Die 10 stammen hebben een hele slechte geschiedenis achter zich, omdat die 10 stammen sinds hun afscheiding van de 2 nooit de Heer gediend hebben, ondanks alles niet. Ze hebben nooit de Heer gediend, ze hebben de Heer altijd wat kwaad was in de ogen des Heeren. Ze hebben het huis van Agab voortgebracht en noem maar op. Kortom, die 10 stammen kunnen geen enkele rechten laten gelden. Niet op grond van verdiensten, in ieder geval hooguit op grond van wat hun ooit nog veel verder terug beloofd was. Maar goed, niet op grond van verdiensten niet. En God heeft ze inderdaad de wereld in gezonden, onder de heidenen gezonden. En inderdaad, ze waren het ook niet waardig om die naam van Israël of de naam van de God van Israël te dragen. En zo is het gegaan. Geen enkele verdienste. En voor zover die 10 stammen nu nog niet tot geloof gekomen zijn, als geheel, bevinden ze zich nog steeds, meer dan 2500 jaar later, dus bevinden ze zich nog steeds in precies diezelfde positie. Alleen het bijzondere is dat op een manier die in ieder geval in onze dagen vergeten is, het evangelie wel degelijk bij die 10 terechtgekomen is, waardoor niet de 10 tot bekering zijn gekomen, want dat is niet waar, maar waardoor uit de 10 die ene, namelijk de gemeente, ontstaat. Nou, dat is maar het verhaal. En dat is geen verdienste van die 10 stammen of iets dergelijks. Integendeel, het is geen enkele zin dat iemand zich daarop zou beroemen of wat dan ook. Integendeel. En er blijft dus ook wanneer wij deze dingen kennen, blijft er een gespannen relatie bestaan tussen de 10 stammen en de gemeente. Want misschien is het dan zo, want zeker weten doen wij dat nooit, misschien is het dan zo dat terwijl wij door wedergeboorte tot de gemeente behoren, dat wij door gewoon natuurlijke geboorte wellicht afstammelingen zijn van de 10 stammen, wie zal het zeggen? Maar dat heeft niks te maken met dat die 10 stammen zo gezegend zijn. Integendeel, bovendien, zolang wij bij de 10 stammen horen, zijn wij zondaren en verloren, dood door de misdaad en de zonde, net als alle andere heidenen. En misschien nog wel een beetje meer vanwege de verantwoordelijkheid die stammen van Israël nog eenmaal toch van huis uit hebben meegekregen. En als wij tot geloof komen, dan betekent dat inderdaad dat we onze oude mens afleggen, dat we der wereld gestorven zijn. En of we nou wat voor soort heiden waren of behoren tot de 10 stammen van Israël, we zijn dat kwijtgeraakt. Het is weg, we maken er geen deel meer van uit. Voor God niet. En op het moment dat we er wel deel van uit zouden maken, ook als gelovigen, hebben we ook deel aan de zonde van die 10. En leven we onder de vloek van die 10 stammen van Israël. Ik bedoel, hoe je dat ook keert of wendt, de gemeente en de 10 stammen zijn in de praktijk niet dezelfde. Er is wel een direct verband tussen in de Bijbel. En de gemeente komt dan hoofdzakelijk uit die 10 stammen voort. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk twee verschillende dingen zijn. En dus valt er nergens in te roemen, integendeel. En dat is ook wat uitgedrukt wordt in de merkwaardige relatie tussen Jozef en 10. De 10. Ik weet wel, deze 10 zijn andere dan de 10 stammen. Maar typologisch is het uiteraard volstrekt hetzelfde. Het is een gespannen verhouding. De 10 zijn afhankelijk van Jozef. En Jozef weet wie ze zijn. Maar Jozef zegt, het is allemaal goed en best, maar Benjamin moet er komen. En onze relatie, ook tot de, stel dat we ze zouden kunnen aanwijzen, onze relatie als gelovigen tot de 10 stammen van Israël zou moeten zijn, is allemaal goed en best, maar zorg eerst maar eens dat gelovig overblijven tot stand komt. Nou ja, nou kan dat in onze dagen niet, dus dat komt pas in de toekomst. Maar de gedachte blijft dezelfde, het is pas goed als Benjamin er is. Want als Benjamin komt, dan is daarmee de geschiedenis van Israël vervuld, want Benjamin staat voor overblijfsel is dat straks het beloofde koninkrijk zal binnengaan op grond van geloof. En dat is de hele achtergrond van deze geschiedenis. En het leuke is dat het zo uitgebreid verteld wordt. Want het eerste wat er aan vast zit is natuurlijk dat het ook inderdaad een beschrijving is van de situatie in heel onze bedeling, de langste uitdeling bij onze geschiedenis. Terwijl de gedachte zelf natuurlijk makkelijk heel vlug onder woorden gebracht kan worden, gebeurt dat niet. En wordt het uitgebreid beschreven als een soort van, eigenlijk wordt de emotionele spanning beschreven die er nou eenmaal tussen Jozef en die 10 heerst. Maar het is dezelfde als de spanning die er is tussen aan de ene kant de gemeente en aan de andere kant de 10 stammen van Israël. En in het algemeen dan bovendien de natuurlijke mensen. Er komt nog wat bij. De 10 stammen zijn er dus, bestaan nog steeds op dat daaruit. Punt 1, de gemeente gevormd zal worden, maar dat is geen verdienste van die 10 stammen. Verdiensten worden pas als, zou je het pas kunnen noemen, als inderdaad zij tot geloof komen en dus Benjamin zou verschijnen. Maar aan de andere kant is het ook zo dat de 10, maar daarmee eigenlijk ook de hele wereld en alle volkeren, bestaan in onze dagen omdat God zijn gemeente roept. Want je kunt ook die 10 stammen gewoon loslaten en dan zeggen, die 10 broederen zijn niet zozeer een beeld van de 10 stammen. Dat zijn ze wel hoor. Maar je kunt dus zeggen, ik beschouw ze niet als een beeld van de 10 stammen, maar ik beschouw ze als een beeld van het woord van God, want dat is 10. Een woord van God wat in onze dagen compleet is. Een woord van God waarvan gezegd wordt dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En op die wijze heeft hij zijn woord gecompleteerd. En het woord blijft hier bestaan. Waarom? Wel, opdat daaruit Benjamin tot stand zou komen. God heeft zijn woord gegeven, definitief. Is voltooid, een volle 10. En het wacht op de verschijning van
Een gelovig overblijfsel uit, niet alleen Israël trouwens, maar uit de volkeren. Dat de volkeren er überhaupt nog zijn, en dus ook iets hoger, dat de 10 stammen er nog zijn, dat is omdat God inderdaad een plan heeft, niet met die volkeren, maar omdat hij uit die volkeren in onze dagen de gemeente roept. En de hele wereld, de hele wereldbevolking, alle volkeren, bestaan dus terwille van dat werk Gods, dat hij uit de volkeren een volk verzamelt voor zijn naam. Het is ook het verhaal van Sodom, waarvan gezegd wordt, het aantal zal ik maar niet noemen, want het verandert steeds, hè, maar zolang er nog zoveel rechtvaardigen zijn, zal ik Sodom niet verwoesten. En Sodom bestaat, maar niet uit verdiensten, maar omdat toevallige wijze, of hoe dan ook, maar omdat toevallige wijze daar rechtvaardigen in zijn. En dat is met de hele wereld ook zo. Waarom brengt God geen oordeel over de wereld? Dat is heel eenvoudig, omdat de gemeente er is. En andersom dus is de wereld afhankelijk van de gemeente. Dat weten ze niet, daar merken ze ook niks van, maar daarom is het wel zo. En zo waren deze 10 afhankelijk van Jozef. Dat wisten ze niet. Ze wisten niet eens dat de Jozef bestond, überhaupt. Hè? Maar ze waren er afhankelijk van. En daar gaat het maar om. Bovendien, als het zo, toch zo is dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, dan hebben we deel aan zijn hemelse en dus hoge positie. Dat betekent dat we inderdaad een hogere positie innemen dan de volkeren. En dat heeft alleen zin, zo'n redenering heeft alleen zin, als het inderdaad inhoudt dat die volkeren dus afhankelijk zijn van de gemeente. Daar gaat het maar om. Ja, de laatste weken ben ik nogal terechtgekomen in die uitspraak in Timotheus, waar Paulus schrijft dat men zou bidden voor de overheden. Even de menselijke overheden, voor de regeringen en dat soort dingen staat er. En er staat dat wij dat zouden doen, dat de gelovigen daarvoor zouden bidden, opdat wij, niet opdat zij, maar opdat wij een gerust en stil leven zouden kunnen hebben, want dat is goed. Waar staat er? Dat is aangenaam voor God of zo. Dat is aangenaam voor God, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Zo staat het er. De gedachte dan is dat het de bedoeling is dat het de betrekkelijke rust te midden van de volkeren zou zijn en ook in de samenleving. Maar niet terwille van die samenleving, terwille van die mensen, daar heeft God geen enkel belang bij. Maar terwille van de gelovigen die zich te midden van die samenleving bevinden, opdat die inderdaad niet te veel door zorgen of andere zaken, de zorgvuldigheden des levens heet dat, hè, zouden worden afgeleid, maar integendeel een aandacht zouden kunnen geven aan God, aan zijn woord, zich daarop zouden kunnen oriënteren enzovoorts. En dat betekent dan tegelijkertijd dat het in de samenleving redelijk goed gaat, maar dat is dan niet terwille van die samenleving, maar dat is terwille van die gelovigen die zich daarin bevinden. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen dat inderdaad God geen belang heeft in onze dagen bij de gang van zaken in de wereld en te midden van de volkeren. Hij heeft geen belang bij oorlog en vrede of wat dan ook. Helemaal niet, integendeel. Hij heeft een goddeloze wereld losgelaten, for the time being zouden de Engelsen zeggen, zolang als het duurt, in onze dagen, terwille van de gemeente. En daar gaat het maar om. En zo is het ook in deze geschiedenis in Genesis 42, waar de broers van Jozef afhankelijk zijn van Jozef. En daar blijft het ook bij. Dat wil zeggen, er is geen relatie. Jozef openbaart zich niet aan zijn broers. Hij houdt zich verborgen. En zo is de situatie in onze wereld ook. Een wereld die weliswaar bestaat, maar die zeker niet op enige zegeningen, om het dan maar zo te zeggen, aanspraak kan maken. Want daarvoor moet eerst Benjamin verschijnen. Geproduceerd worden. Zo kun je het ook noemen, hè. Eerst moet dat overblijfsel er komen. Dat zal er komen, maar dat komt pas in de toekomst uiteraard. En dat is uiteraard ook pas na de opname van de gemeente.